De FD Gazelle podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Loyals Groep en Uniek. Kijk verder. Uniek.
Ik kreeg op een gegeven moment gewoon een heel naar gevoel. En toen zag ik dat er een traumahelikopter was opgeroepen, vlakbij waar wij waren. En je zakenpartner en je beste maat in één klap weg. Want het is ja, een soort medelijden wat je echt ziet op het gezicht van mensen. Je zit in een ruimte met allerlei mensen die iets vinden van de waarde van je bedrijf.
Dit is aflevering 5 van de FD Gazelle podcast, editie 2023. Ik ben Roger Cohen en neem je in deze reeks mee naar de verhalen achter de meest succesvolle bedrijven en snelst groeiende bedrijven van ons land. En dat doen we in aanloop naar de uitreiking van de FD Gazelle op donderdag 23 november. Met deze keer Yaworks. En naast mij staat ondernemer Bart Deus. Welkom.
Dankjewel.
Voor jou ook weer eerst 3 korte vragen. Graag ook 3 korte antwoorden en dan komen we later in het gesprek daarop terug.
Alright.
Ten eerste, wat is de belangrijkste drijfveer geweest van de omzetgroei van jullie van 15 naar 30 miljoen?
Daar is eigenlijk geen kort antwoord op.
Oké, nou dan horen we later het langere antwoord.
Ja.
Welke belangrijke afspraak moet je maken als je met je beste vriend gaat ondernemen?
Dat je het overal over kan hebben.
En denk je nog vaak aan je compagnon?
Ja.
Jullie zijn een IT-speler en dan met name in het beheer van wat je in de kelder van de bedrijven ziet. Kun je dat uitleggen?
Wat Yaworks doet is, wij zijn eigenlijk de architecten en engineers achter de digitale ruggengraat van Nederland. Dat klinkt heel fancy, maar het gaat uiteindelijk over digitale infrastructuur waar alle digitale dienstverlening overheen loopt. Denk aan telecomproviders, denk aan ziekenhuizen, denk aan banken, verzekeraars. Alle primaire processen in je economie draaien op infrastructuur. En wij ontwerpen dat soort infrastructuren. En ik zeg altijd dat we in de kelder zitten omdat het noodzakelijk kwaad is om dit te hebben. En het vaak ook als zodanig gezien wordt.
Maar waar heb je het dan over? Gaan jullie over het beheer van de cloud van de bedrijven of letterlijk computers en de systemen waar alles op draait van deze bedrijven?
Als ik zeg digitale infrastructuur, dan bedoel ik eigenlijk alle systemen die nodig zijn om verbindingen te kunnen leggen. Dus dat gaat over netwerken, dat gaat over servers, dat gaat over datacenters, dat gaat over cloud, dat gaat over security. In al die domeinen zijn wij actief. En samen, als je dat allemaal samenpakt, noemen wij dat een digital backbone. Dus een digitale ruggengraat van een organisatie.
Je bent 15 jaar geleden begonnen. Net het jubileum gevierd, begrijp ik.
Ja.
Samen met je beste vriend. Wat was de reden dat je samen besloten om te gaan ondernemen?
Avontuur. Ik kwam net uit de schoolbanken. Rob was ouder. Rob zat bij mijn broer in de klas. Daar kennen wij elkaar van.
Middelbare school.
Ja. Dus ik was het irritante broertje van.
Ja.
En eigenlijk hebben we tijdens onze studietijd elkaar ontdekt. In de zin van, we vinden ondernemen allebei leuk. Van een idee iets maken en daar proberen dan iets aan te verdienen. We hebben ooit tijdens onze studietijd een webwinkel gehad. Nooit iets mee verdiend.
Waarin?
Kleding die je dan zelf kon ontwerpen. En je kon daar opdrukken op maken. Je kon die kleding zelf samenstellen. Voor toen was dat heel hip. Nu denk je waarschijnlijk, lekker belangrijk.
Ja. Niet op verdiend, wel nooit op toegelegd?
Zeker op toegelegd. We hadden zelfs bij zijn vader een lening afgesloten. Oh, ja. Die moest ook terugbetaald worden.
Ja.
Dus nooit iets aan verdiend, maar wel geleerd van, wij liggen elkaar heel goed op dit vlak. Dat is wonderlijk als je er nooit iets aan verdiend hebt. Maar in de samenwerking voelde dat eigenlijk heel goed. En vooral ook heel veel lol met elkaar. Dus toen Rob mij belde, ik was nog aan het afstuderen, ik was mijn masterscriptie nog aan het schrijven. Hij belde me en zei, zou je het niet leuk vinden om mij te komen helpen om een bedrijf op te zetten? Een detacheringsbedrijf. Ik wist eigenlijk bij God niet wat detachering was toen de tijd. Voor mij was het vooral duidelijk dat het me leuk leek om dat samen met hem te doen. Daar iets van te maken in het Amsterdamse. Ik kom zelf uit Nijmegen, Rob komt uit Nijmegen, hij woonde al in Amsterdam. Dus het was eigenlijk een en al avontuur. Zo gezegd, zo gedaan. Dus ik ben daar in 2009, dus nog geen jaar na de oprichting, ben ik erbij gekomen. Want ik had bedacht, ik wil wel die studie afmaken. Als je me dat nu vraagt, had ik dat misschien anders beoordeeld. Maar goed, toen dacht ik daar zo over. Ik ben naar Amsterdam gegaan en de rest is eigenlijk geschiedenis. We zijn samen gaan bouwen. Rob begon toen de crisis uitbarstte.
Dus precies de Lehman-crisis. Ja.
Dat was 2008. Dus oktober 2008 zijn we opgestart. Ja, het idee was om young professionals te gaan detacheren. Dat was zijn idee. Als je ergens niet moet zijn als de crisis in volle hevigheid uitbarst, is het in young professionals. Dus eigenlijk hebben we gelijk een pivot gemaakt naar IT. En dan met name in networking, connectiviteit. We zaten in een gemeenschappelijk pand met andere ondernemers. Die deden iets met virtualisatie. Dat werd toen helemaal de standaard. En wij dachten, joh, alles wordt data. Dat moet wel van A naar B. Wij gaan in netwerken. En letterlijk, dat is de rationale geweest om deze stap te zetten.
Met een goede timing waarschijnlijk.
Dat was een goede timing. En dat was ook, uiteindelijk was daar gewoon niet heel veel aanbod. En niet heel veel specialisatie omheen in de markt. Ja, en dat hebben we eigenlijk razendsnel uitgebouwd. Dus in de eerste jaren waren we eigenlijk jaar na jaar FD Gazelle. Dat werd op een gegeven moment ook een geintje bij ons. Van, daar stonden Rob en ik met zo'n beeldje weer blij te doen. Tot vervelend aan toe, zou ik willen zeggen. Dus dat ging eigenlijk heel erg goed. Totdat eigenlijk 2017, 2018 we echt wel een beetje tegen ons plafond aanzaten. We kwamen niet echt verder. Dan ontstaat ook een beetje frustratie in de club. En dat detacheren waren wij ook wel een beetje klaar mee. Omdat het ook plat kan zijn. Dus je bent zo goed als de laatste specialist die je geleverd hebt. Of de laatste architect. En je zit niet echt aan tafel. En dat is vreemd, want wij bouwen, ontwerpen, engineeren heel veel verschillende infrastructuren voor heel veel verschillende klanten. Dus wij weten daar heel veel van.
Dus je doet elke keer een soort van tamelijk eenzijdig trucje, terwijl je veel meer kennis in huis hebt?
Je hebt veel meer kennis vaak dan je klanten dat hebben. Dat is een gevaarlijke uitspraak, maar ik durf hem wel aan. En dan toch word je ingehuurd om iets te doen wat zij bedacht hebben. Terwijl wij vaak van de buitenkant kunnen zien van, joh, maar dit gaat op deze manier niet werken. Op een gegeven moment moet je dan ook gaan staan en zeggen, joh, we kijken bij zoveel organisaties in de keuken. Het is gewoon niet goed. En dat betekent dat we ons daar hard voor willen maken. Want onze afhankelijkheid van infrastructuur is super groot. Ja. Daar staan we niet echt bij stil. Maar ook deze podcast is onmogelijk zonder zo'n infrastructuur. Ja, als dat omdondert, dan heb je echt een probleem als samenleving.
Dus wat ben je anders gaan doen in je bedrijfsvoering?
Door eigenlijk niet meer onszelf te profileren als detacheerder, maar de kennis te bundelen, veel meer een consulting aanpak te nemen en eigenlijk een maatschappelijk probleem aanvliegen, waarbij we zeggen, joh, die infrastructuren, dat zijn een soort van legacy in moerassen in IT. Het is zo'n complexe lappendeken aan systemen geworden dat eigenlijk niemand meer weet hoe het zit. Dat is eigenlijk een groot risico en wij willen dat gaan oplossen. En wat we nu doen is, we helpen organisaties te transformeren van dat oude legacy puinbak naar een moderne ademende ICT-infrastructuur. En dat is echt een ander vak, omdat je niet meer iemand aanbiedt en zegt, joh, succes ermee. Maar je komt met een heel team aan boord en je neemt de klant echt bij de hand om te zorgen dat je dat voor eens en altijd beter voor ze gaat regelen. Dus de andere dienstverlening.
En was het moeilijk om je bedrijf deze omslag te laten maken? Waarschijnlijk niet zonder pijn en
nee, dat is een traject van jaren geweest. In de tussentijd ging Rob ook dood. Dat is een heel ander verhaal. Maar dat heeft zoveel impact binnen ons bedrijf gehad. Dat het niet eerlijk is, denk ik, om helemaal vanaf het begin af aan te tellen hoe lang zijn we nou met die transitie bezig geweest. Maar die transitie heeft echt de afgelopen 3 jaar echt vlucht gekregen. En toen is het ook snel gegaan. Je moet je voorstellen, we hebben er denk ik 1 jaar of 10 over gedaan om richting de 15, 16 miljoen te groeien. En binnen 2 jaar, de afgelopen 2, 3 jaar, hebben we dat verdubbeld.
Ja.
We zijn een heel ander spel gaan spelen. En ja, dat is een hele lastige transitie geweest, maar wel een hele mooie. Want we kunnen nu wel echt een verschil maken.
Je noemde het al, je compagnon overleed. Dat was in 2016.
2018.
Oh, 2018.
Ja.
Wat gebeurde er?
Hij is bij een fataal motorongeluk betrokken geraakt. Hij reed motor. Eigenlijk een mooie weerrijder, niet heel fanatiek. Ochtends zagen wij elkaar nog op de sportschool. Ik zat 's middags op hem. Daarom wist ik dat hij op de motor was. Ik zat 's middags op hem te wachten voor een lunchafspraak vlakbij kantoor. Samen met een andere collega. En hij kwam niet opdagen. Of althans, dat duurde het langer. Nou was Rob wel vaker te laat. Dus dat was niet per se alarmerend. En ik ben niet super zweverig. Maar ik kreeg op een gegeven moment gewoon een heel naar gevoel. En ik ben gaan googlen van, is er iets gebeurd in de buurt? En ik denk dat hij 20, 25 minuten te laat was. En toen zag ik dat er een traumahelikopter was opgeroepen. Vlakbij waar wij waren. Dus ja, ik vanaf dat moment kreeg een hap meer door mijn keel. Ik ben daar naartoe gereden. En ja, het was allemaal afgezet door politie. Dus ik ben uitgestapt en ben naar die plek toe gerend. En ik zie zijn motor liggen. Ja, en dan stap je gewoon echt een bizar slechte film in.
En jullie waren samen. Jullie runden samen dat bedrijf.
Ja.
Hoe was dat voor jou?
Nou, Rob was, wat ik zei al, was mijn beste vriend. Mm-hmm. Dus je raakt en je zakenpartner en je beste maat in één klap weg. En het bedrijf moet door. Dus ja. Dat is de situatie waar je gewoon van het een of het andere moment in bevindt. Eigenlijk, Rob was echt het gezicht, de CEO van de organisatie. Wat hij beloofde, zorgde ik dat aan de achterkant ook waargemaakt werd. Dus hij was ook heel prominent. En in kleinere ondernemingen is de ondernemer, ja, dat hoef je jouw doelgroep waarschijnlijk niet uit te leggen. Maar is de ondernemer wel super bepalend en super belangrijk voor de binding binnen het bedrijf. En ja. Voor de continuïteit binnen het bedrijf. Ja, dat staat dan ineens op losse schroeven. En op de een of andere manier was het voor mij geen optie om het daarbij te laten zitten. We hebben samen super hard geknokt om te komen waar we nu staan. Ja, en dan gebeurt dit en dan gaat ook nog dat kindje gaat ten onder. Ja, dat ik weet niet, dat maakt een soort strijdlust, denk ik, los. En niet alleen in mij. Ik denk ook de maandag daarna zijn we met het hele bedrijf. Het is op vrijdag gebeurd. Ja. We hebben iedereen ingelicht. De maandag daarna hebben we iedereen naar kantoor gehaald. Heb ik een toespraak gehouden. Ik vergeet nooit meer dat ik daar binnenkwam. En mensen kijken je op een bepaalde manier aan. Dat is... Ja, dat vond ik helemaal niet fijn. Want het is een soort medelijden wat je echt ziet op het gezicht van mensen. Ja, en daar heb ik een toespraak gehouden van, joh, we gaan door. We gaan ons dit niet laten overkomen. Maar om dat echt te voelen is wel een tweede. Want je gaat, ik twijfel dan aan mezelf. Tuurlijk, kan ik dit wel? Ja. Hij was het gezicht.
Ja.
De enige die onmisbaar was binnen het bedrijf, die is weggevallen.
Ja.
Dus je zit gewoon in een hele onzekere situatie. Maar ja, goed, ik heb daarvoor gekozen om door te knokken. En gelukkig met de steun van het hele bedrijf. En ja, om dan te staan waar we nu staan, dat maakt het extra zoet. Dus dat is eigenlijk ook een hele mooie ode aan hem.
Ja, je luistert naar de FD Gazelle podcast over de strategie en de belangrijkste uitdagingen van snelgroeiende bedrijven. En mijn gast vandaag is Bart Deus. Je vertelde al het moment dat je compagnon overleed en het op jouw schouders kwam.
Mm-hmm.
Jullie stonden toen ook in de min, begrijp ik. Hè? Dus de omstandigheden waren ook nog eens zwaar.
Ja, dat was het ook het eerste jaar dat we in de min draaiden. Dus dat was sowieso een nieuwe ervaring voor ons. En we hadden wel het vertrouwen dat we dat weer zouden omdraaien. Maar ja, op het moment dat je voor het eerst in je historie rode cijfers draait en vervolgens je compagnon en het gezicht van de club overlijdt, is dat... Ja, dat is niet echt een wenselijke situatie.
Nee.
Maar ja, ook wat ik zeg, dat heeft ook wel die strijdlust aangewakkerd. Van ja, dit gaat ons niet gebeuren. En in 2018 hebben we uiteindelijk met een kleine plus afgesloten. Geen FD-gezellenwaardige cijfers. Maar ik was al lang blij dat we gewoon de tijd konden keren. En de continuïteit konden houden.
En waren er momenten dat je dacht... dit gaat me niet lukken, ik stop ermee. Ja?
Ja, zeker in de eerste paar maanden. Je leeft heel erg in twee werelden. Enerzijds ben je net je beste vriend verloren en dat is een soort van je daywife eigenlijk. Dat is iemand die je eigenlijk meer ziet dan
je partner,
wie dan ook in je omgeving. Dus dat sloeg een enorm gat. Dan sta je er alleen voor. Kan ik dit wel?
Maar je moest ook een heel andere rol aannemen.
Je moest een andere rol aannemen. Ik was daar zelf onzeker over. Dus alle omstandigheden zorgen ervoor dat je een hoop dialogen met jezelf voert. Maar wat ik zeg, op de een of andere manier is een soort afscheidscadeautje van hem geweest. Dat de onzekerheid daarover vrij snel weg is gegaan. En gedacht van, joh, ik dit kan ik.
Je merkte gewoon dat je het kon, of...
En vooral, want de eerste paar maanden was dat niet zo. Er was zoveel twijfel bij mij. Ik kon het niet laten zien. Daar kun je niet transparant in zijn. Want als mensen zien van gaat hij dit wel regelen? Dat creëert veel te veel onrust. Maar wij hadden een 10-jarig bestaan. Een paar maanden daarna, na zijn overlijden. We hadden voor het eerst een buitenlandtrip gepland. Net zoals we dus afgelopen weekend hebben gehad. Ter ere van ons 10-jarig jubileum. En dat zou de eerste keer zijn dat we met de hele club, dus ook met alle consultants, naar het buitenland zouden gaan. Ik heb ervoor gekozen om dat door te laten gaan.
Waar gingen jullie heen?
Rome.
Ja.
Dat was een moeilijke beslissing. Van ja, er is net zoiets afgrijzelijks gebeurd. Ga je dan met de hele club zoiets doen? Het antwoord was ja. Ik denk juist dat we dit nu heel hard nodig hebben met elkaar. Ja, ik heb daar op zaterdagavond een toespraak gehouden eigenlijk met de hele club heel erg om mij heen. En ik voelde daar eigenlijk voor het eerst van, wacht even, iedereen steunt mij. Iedereen ziet ons dit doen. Er was zo'n samenhorigheid ineens. Dat het moment is dat ik dacht, dit gaan we flikken.
Dus in plaats van druk voelde je steun?
Ja, heel erg. Heel erg. En eigenlijk na dat moment is het echt omgedraaid voor mij. Ja.
En met het opdoen van nieuwe vaardigheden, hoe ging dat?
Je moet.
Ja, ja, ja.
Het is gewoon heel simpel. Die comfortzone waar je zo lekker comfortabel in staat, die is er niet meer. Dus, en de omstandigheden zijn zo extreem, waardoor dat eigenlijk ook niet zo belangrijk meer is. Je doet gewoon wat je moet doen. Dus ik heb heel vaak daarna gehoord van, joh, wat goed en wat sterk en wat knap. Terwijl ik alleen maar dacht, ja, ik heb gewoon gedaan wat ik moest doen, wat gebeurde. Dus het zijn niet, je bent dan niet heel strategisch bezig. Je bent gewoon door aan het gaan en dan doen wat jij denkt dat goed is. En dat, ja, gelukkig is dat zo uitgepakt.
Je compagnon overleed, maar dat gaf ook wel nog praktische gevolgen, toch?
Heel veel. Ik bedoel, Rob was 35 toen hij overleed. Zeg ik dat goed? Ja, 35. Wat heb je geregeld als je 35 bent?
Ja.
Precies helemaal niets. En dan moet je dus met alle partijen om tafel om te zorgen. Want je hebt wel een bedrijf opgebouwd met serieuze waarden. Ja, hoe ga je dat dan voortzetten? En Jarwix is wel een bedrijf waar het heel erg over mensen gaat. En dat zegt ieder bedrijf, dat is superleuk. Maar dat, bij ons is dat wel echt een ding.
Mm-hmm.
Dus ik wilde ook per definitie geen investeerders erin. Omdat die veel te veel focus gaan leggen op je bottom line. En dat is precies niet waar het hier over gaat. En al helemaal als je zoiets meemaakt. Ja, hoe belangrijk is geld? Geld is belangrijk als hygiënefactor.
Ja.
Je moet geld verdienen. Het is een graadmeter voor succes. Doe je het als bedrijf goed. Maar uiteindelijk is het ook niet meer dan dat. In ieder geval voor mij. Dus ik wilde niet een investeringsmaatschappij erin hebben die dan vooral focus gaat hebben over hoe gaan we hier de winsten maximaliseren.
Ja.
Dus hebben we heel lang samen met zijn nabestaanden gesprekken gevoerd met de Belastingdienst. Dat traject heeft denk ik een jaar of twee geduurd. En dat is heel onwerkelijk, want je moet je voorstellen, je zit in een ruimte met allerlei mensen die iets vinden van de waarde van je bedrijf.
Ja, want jij moest zijn erfgenamen uitkopen.
Ja, en die hebben daar, die hebben alles in de geest van Rob willen doen. Dus die hebben ontzettend gezocht met mij naar mogelijkheden van hoe kunnen we dit nou mogelijk maken. Dus ik ben zijn ouders in dit geval ook heel erg dankbaar dat ze het op deze manier hebben gedaan. Want je, als het om geld gaat, kunnen mensen rare sprongen maken. Maar die hebben dat zo fantastisch gedaan. En we hebben echt samen opgetrokken om het bedrijf te kunnen voortzetten. Daar hebben we uiteindelijk een goede klap op kunnen geven. En is dat niet de verstorende factor geweest?
Nee, want je moet er toch ook wel met een bepaalde zakelijkheid in zitten, denk ik.
Nou, en doe dat maar even als je net je beste vriend bent verloren en met zijn ouders om tafel zit om te praten over de waarde. Dat is bijna onmogelijk.
En waarom is dat toch gelukt?
Omdat daar heel veel tijd overheen is gegaan. En omdat we samen hetzelfde doel hadden. We willen verder met die club.
Mm-hmm, mm-hmm.
En ze zitten er ook nog steeds in. Net zoals de partner die hij heeft achtergelaten. En dat geeft hem ook nog steeds een soort symbolische binding. Waardoor Rob wordt ook nog steeds wel echt herdacht in dit bedrijf. Dus dat is eigenlijk iets heel moois geworden. Ik bedoel, begrijp me niet verkeerd, ik zou hem graag terug willen.
Ja.
Maar dat is uiteindelijk, denk ik, heel goed uitgepakt.
Eerder hadden we het al over hoe het dan is om met je beste vriend een bedrijf te gaan runnen. Zou je dat met de wijsheid van achteraf een klein beetje anders doen? Zijn daar lessen over te leren voor andere ondernemers?
Nou, er zijn gegarandeerd lessen over te leren. Er is een gevleugelde uitspraak, doe nooit zaken met vrienden.
Mm-hmm.
Ik ben het daar grondig mee oneens. Omdat ik denk dat ondernemen ook over avontuur gaat, over loyaliteit, juist over vriendschap. Je brengt er zoveel tijd door op de werkvloer. Ja, waarom zou je het daar ook niet leuk hebben met elkaar? Dus ik begrijp dat het ingewikkelder wordt als er vriendschappelijke relaties liggen. Maar het geeft ook zoveel meer waarde en diepgang als dat zo is. Dus ja, dat is in ieder geval mijn overtuiging daarover. Dus ja, ik ben niet super strak zakelijk privé scheiding, geloof ik niet in.
Mm-hmm.
En regel dit soort zaken met elkaar.
Van tevoren of
van
heb
tevoren.
Het erover?
Ja. Heb het erover. Kijk, als er iets gebeurt, bedrijfsopvolging is gewoon, dan ben je aan je mensen verplicht. Je bent, zeker als je onderneming groeit en andere mensen, gezinnen zijn daarvan afhankelijk. Dan ben je het aan je mensen verplicht om dit serieus te nemen. En gewoon te zeggen, oké, stel er gebeurt iets, wat doen we dan? Hoe willen we dat dan? En dat had ons heel veel gedoe bespaard achteraf. Maar er zijn bijvoorbeeld ook compagnonsverzekeringen en zaken waardoor je ook degene die achterblijven. Want stel nou dat je net succesvol aan het worden bent, dat je als ondernemer heel veel geïnvesteerd hebt om te komen waar je staat. Je hele gezin heeft die reis met jou afgelegd. Het geld begint net te komen en dan overlijd je. Dan ja, laat je eigenlijk je gezin met niks achter, want er is nog geen reserve om deze transactie te doen. Dus ja, daar kun je je tegen verzekeren. Ja, en dat zijn wel zaken waarvan ik denk, ik ken ook ondernemers om mij heen die nadat dit gebeurd is, dat hebben geregeld met elkaar. Omdat ja, dat wil je gewoon niet. Je wil eigenlijk ook de maximale prijs kunnen neerleggen voor degene die achterblijven. Dus dat zijn allemaal van die dingen die, ja, dit had je van tevoren tegen mij kunnen zeggen. En dan had ik naar je geluisterd en gezegd, je hebt gelijk. En dan maak je het zelf mee en dan weet je dat je dat had moeten doen. Ja.
Terug naar het heden. Jullie zijn weer gezellen. Dus ja. Jullie groeien weer hard.
Ja, zeker.
Hoe verklaar je dat?
Nou ja, dat zit hem in het feit dat we steeds beter slagen om onze opdrachtgevers te laten inzien dat de staat van de technologie vrij droevig vaak is.
Mm-hmm.
En dat dit echt een onderbelicht onderwerp is, digitale infrastructuur. En we dus de mogelijkheid van ze krijgen om daar verandering in te brengen. En dat doe je niet alleen. Je moet je voorstellen, dit zijn problemen die aangroeien over tientallen jaren. Waardoor de technologische achterstand dusdanig groot wordt, dat je dat ook niet binnen een maandje opgelost hebt.
Maar is het iets waar bedrijven makkelijk op bezuinigen?
Ja.
Of,
gegarandeerd is dat een van de eerste dingen waarnaar gekeken wordt. Omdat, ja, zo mooi dan gezegd wordt, het is geen core business voor ons.
Ja.
Maar welke business kun je nog runnen zonder dat de technologie het doet? Dat kan letterlijk niet meer. Alleen is de brug heel moeilijk te slaan tussen iemand die op boordniveau moet begrijpen waar jij het over hebt en de diepe technologie waar het over gaat. Die kloof is zo groot. En dat is echt wel onze grootste uitdaging om dat opgelost te krijgen. Dat mensen die echt verstand van zaken hebben, die spreektijd krijgen in een boardroom. Maar dat dus ook op een manier kunnen vertellen die zo'n board snapt.
Dat de CFO zegt, ja, dit kost me veel geld.
Dit kost
maar dat
me veel geld, maar dit moeten we wel doen.
Ja.
Willen we in de toekomst blijven innoveren, veilig zaken willen blijven doen. Dus daar zijn we veel beter in geworden. Ik denk ook dat we onszelf daar serieus in zijn gaan nemen in de loop der jaren. Dat is net volwassen worden.
Je eigen kennis.
Ja, op een gegeven moment realiseer je van, wacht even. Wij weten stiekem heel erg veel. En we werken niet voor de bakken op de hoek. We werken voor de allergrootste bedrijven ter wereld. We weten echt waar we het over hebben. En als je dan eigenlijk ziet voltrekken overal dat het gewoon eigenlijk helemaal niet de goede kant op gaat, dan heb je ook een verantwoordelijkheid om daar iets mee te doen. Nou, die handschoen hebben we opgepakt.
En waar zit voor jullie als bedrijf nu de grootste uitdaging? Waar lig jij nog wakker van, als dat zo is?
Aan goede mensen vinden. En om techneuten die het echt begrijpen ook te leren dat er een verantwoordelijkheid bij ze ligt om dat op een andere manier, een ander geluid te laten horen.
Want als je, aan de mensen die niet technisch onderlegd
zijn. Precies. Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. En dan is het nog steeds dat deze beroepsgroep in de kelder leeft. En ook voor het kwaliteit van leven van deze mensen is het heel erg belangrijk dat ze gehoord worden, dat ze gezien worden en dat er ook iets mee gedaan wordt. Ja, en dat is echt een reis. Want je hebt met zware techneuten te maken. De allerbeste binnen dit vak die werken in deze industrie en vaak ook voor ons. Maar dat zijn ook mensen die sociaal gezien soms wat uitdagingen kunnen hebben.
Echt de echte beta's.
Echt, IT voor IT. Dus ik heb het niet over fancy softwareontwikkeling. Ja. Ik heb het over de laag nog daaronder. Ja, dat is een wereld waar, als je daar niet echt in zit, begrijp je daar eigenlijk geen pepernoot van.
En hoe zorg je dat die beta's, die echte techneuten, graag bij jullie willen werken?
Door relevantie te geven aan dit vak. Ik denk dat we daar een heel eind in zijn.
Hoe doe je dat?
Nou, als je gewend bent om in de kelder een systeem in de lucht te houden en je krijgt nooit voor elkaar om die budgetronde nou eens eindelijk af te tikken om iets te veranderen, omdat je ziet welk risico het heeft, dan is dat super frustrerend. En dan word je lam geslagen. Ja, wij hebben een doelgroep die daar heel gevoelig voor is. En wij hebben eigenlijk gevonden van, hey, hoe krijg je dit nou wel voor elkaar? In sommige gevallen. Lukt natuurlijk niet altijd. Dus je kunt bij ons echt je vak gaan doen. En er wordt naar je geluisterd. Dat is de ene kant. Dus inhoudelijk, de intellectuele uitdaging die daar dus bij komt kijken is groot. Andere kant is, heb gewoon aandacht voor mensen. En dat zal iedereen hier zeggen, daar geloof ik ook gelijk. Ik denk als je een rondje maakt in ons bedrijf, dat je zult voelen dat dat gemeend wordt. Dat zit in de haarvaten van deze club. Daar heeft het overlijden van Rob ook zeker aan bijgedragen. Dat je gewoon heel erg realiseert hoe waardevol een fijne plek is om dag in dag uit je energie in te verstoken. Ja, als je dat niet meent, dan gaat iedereen dat voelen. Mensen weten dat ze te maken hebben met een trucje. Dat die tafelvoetbaltafel er staat. Maar dat je eigenlijk met de nek wordt aangekeken als je hem ook gebruikt. Weet je wel?
Ja, ja.
Dat werkt niet. Dus als je het meent, dan gaan mensen dat voelen.
En denk je nog vaak aan Rob?
Iedere dag.
En is dat in praktische zin van...
In praktische zin, in leuke herinneringen. We hebben natuurlijk een mega avontuur met elkaar meegemaakt. En binnen het bedrijf is hij very much alive, zou ik willen zeggen. Dus er zijn een hoop mensen die hem nog kennen. Dus er worden vaak herinneringen opgehaald of... Dus in dat opzicht wordt er heel veel nog aan hem gedacht.
Dankjewel. Bart Teus, dank voor het gesprek en dat je je verhaal wilde doen.
Heel
dit
graag,
was de vijfde en laatste aflevering van de FD Gazelle podcast 2023. Inspirerende verhalen over de snelst groeiende bedrijven van ons land vind je ook op fd.nl/gazellen.
De FD Gazelle podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Uniek en Loyals Groep. Loyals Groep, de bureaugroep voor ondernemend Nederland.